Gemeente namens de kerkraad maak ik u bekend dat volgende week zondag een extra collecte zal worden gehouden voor de schulddelging. En aanstaande dinsdag hoopt de kerkraad te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de tweede psalm het vierde vers, psalm 2 vers 4. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit de psalmen, en wel psalm 110, de 110e psalm. Na de schriftlezing zingen we psalm 145, vers 2, 145, vers 2. De schriftlezing is dan psalm 110, een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Zondagmorgen hebben we met elkaar vanuit vraag en antwoord 19 van onze Heidelbergse catechismus gezien hoe God het evangelie dat hij zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, later ook door de patriarchen heeft laten verkondigen en nader laten verkondigen. De catechismus zegt daarvan dat het heilige evangelie door God eerst zelf in het paradijs geopenbaard is en daarna door de heilige patriarchen, en dan worden daar ook bij genoemd de profeten heeft laten verkondigen. Wij willen vanmorgen met elkaar in bijzonder stilstaan bij wat God door middel van de profeten heeft gedaan ten aanzien van zijn evangelie. Laten wij eerst God zegen hierover bidden. Het is door uw trouw, Heere, dat wij allen gespaard zijn en dat wij ook in deze welstand vanmorgen nog weer in uw huis mogen komen om opnieuw het evangelie te beluisteren. Wij bidden, Heere, dat gij ons geven wilt dat wij hier aan deze plaats onder de verkondiging van uw woord ook waarlijk mogen verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. We hebben allen onze eigen beslommeringen en bezigheden. We hebben allen onze eigen zorgen en onze levensomstandigheden. En in de dagen der week worden we daar veelal mee bezet, van 's morgens vroeg tot 's avonds. Maar geef dat wij van al die dingen afstand mogen nemen en dat we al die dingen mogen laten liggen, laten rusten, om ons vandaag in bijzondere zin te mogen bezighouden met de dingen die gij hebt bekendgemaakt en die genoeg bekend maakt, met de dingen van uw dienst, van uw koninkrijk, ja, met datgene wat ons spreekt van de Heere Jezus Christus en van zijn werk en de verlossing en de zaligheid door zijn werk. Heere, doe ons rusten van onze dagelijkse arbeid, ook in onze gedachten, en geef dat wij actief mogen zijn, dat we werkzaam mogen zijn in de dingen van uw koninkrijk, en dat onze gedachten zich mogen richten op datgene wat eeuwige waarde heeft en wat van onbegrensde betekenis is voor onze verloren ziel. Heere, schenk ons dan uw Heilige Geest, opdat we door uw Heilige Geest waarlijk mogen leren de Sabbatdag te heiligen, uw woord te verstaan en te zoeken het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Wil in ons midden zijn, o Heere. Wilt gij door de kracht van uw geest onze aandacht gevangen leggen onder uw woord, maar laat het ook verder mogen gaan, laat het ook dieper mogen gaan. Wilt gij ons niet alleen wat onze aandacht betreft en wat onze gedachten betreft betrekken bij uw woord, maar geef dat bovenal uw woord ook vrucht mag dragen in ons leven, ja, dat het daartoe ons hart mag raken. Laat uw geest ons hart mogen openen en laat uw Heilige Geest uw woord een kracht doen zijn tot zaligheid. Heere, dat is toch hetgeen waartoe we uw woord mogen beluisteren, dat we er deel aan mogen hebben, dat we er de kracht van mogen ervaren. Het is niet voldoende, het is ook niet uw bedoeling geweest dat we alleen maar zouden horen en hoorders van het woord zouden zijn. Uw woord heeft het ons duidelijk gezegd, Heere, dat datgene wat u aangenaam is, dit is namelijk dat hoorders ook daders van het woord mogen worden. En dat uw woord niet alleen tot het oor komt, maar ook doorgaat tot in het hart. Dat uw woord niet alleen in de akker valt, maar dat het ook wortel mag schieten en vrucht voort mag brengen. Ach Heere, u weet het, dat zijn de dingen die nodig zijn, maar dat zijn tevens de dingen die niet binnen het bereik van onze hand liggen. Hier staat de mens machteloos, hier hebben wij geen bevoegdheden, hier zijn onze krachten tekort. Wij beschikken niet over ons eigen hart, wij beslissen niet, Heere, of we ons hart zullen openen. Wij kunnen er niet over beslissen of ons hart wel toebereid is. dat mag ons gebed worden en we bidden, Heere, dat het ons aller gebed mag zijn of worden. Maar dan staan we wat de uitvoering ervan machteloos. We zijn diep afhankelijk van uw werk, van uw onwederstandelijk werk. En Heere, u weet, dat is omdat wij onszelf zo diep verdorven hebben, dat we geen goed kunnen doen, dat we geen goed woord kunnen spreken en geen goede gedachten kunnen denken. Onbekwaam zijn we tot alle goed werk. En niet alleen onbekwaam tot het goede, maar het is nog erger met ons. We zijn geneigd tot het kwade. We zijn geneigd tot alle boosheid. De boosheid kleeft ons aan. De zonde woont in ons. De verdorvenheid is doorgegaan tot in alle, tot in alle delen van ons bestaan. Er is niets wat ontkomen is aan de besmettende en de verdervende werking van het kwaad. Heere, onze wil is verlamd, ons verstand is verduisterd, onze hartstochten zijn onrein, ons hart is gesloten. We zijn mensen die u hebben vertoornd en uw wet hebben verbroken en die onszelf hebben verdorven. En daarom, o God, wilt gij zelf door uw kracht, door uw geest eraan te pas komen, vernieuwend werken in ons leven, bekering schenken en door de kracht van uw geest ook in het leven van uw volk en kinderen doorgaan met dat vernieuwende werk, opdat ze herschapen mogen worden naar uw gelijkenis. Heren, dat zijn dingen inderdaad die we van u moeten hebben, en wilt gij ze ons dan ook genadig schenken. Vergeef ons al de zonden die ons aankleven, de zonde die we bedreven hebben, de zonde die in ons woont. En wilt gij door in uw gunst nog op ons neerzien in genade. Ach, als wij van u bidden om zegeningen en om weldaden, dan mogen we ons wel bewust zijn, Heer, en dan mogen we het wel diep beseffen, dat we vragen om onverdiende weldaden. Alles wat wij van u bidden is verzondigd en verbeurd. Als gij het ons geeft, dan kunt ge dat alleen doen op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Maar wilt u ons dan ook in hem aanzien en om zijnentwil genadig zijn, en doe het ons nog ondervinden, o Heere, dat gij de barmhartige zijt die niet met ons doet naar onze zonden en die ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar die in gunst nog aan zondaren wilt gedenken. Heere, zo bidden wij van u dat gij onze gezegend uur wilt schenken en dat gij uw woord zelf wilt openen en tot zegen in ons leven wilt stellen. Bijzonder als wij ook in dit morgenuur weer mogen horen van hem die de inhoud van het evangelie is en die door u zelf verkondigd en toegezegd is, en die gij ook in het leven, in het midden van het bestaan van uw oude bondsvolk Israël hebt laten verkondigen. Ja, van wie wij mogen weten dat hij gekomen is, dat hij alles volbracht heeft en dat door hem de weg geopend is. Ja, dat hij zelf de weg is waarlangs een verloren zondaar behoudenis mag vinden en verzoening met God. Heere, wij bidden van u of gij zegenen wilt alle arbeid in uw koninkrijk. Als op deze dag uw evangelie verkondigd mag worden, niet alleen aan deze plaats, maar ook op vele andere plaatsen ook, wilt gij daar ook krachtig werken en wilt gij uzelf betonen een God van genade te zijn. Vergader uw kerk, sterk en ondersteun uw knechten, zegen uw erfdeel, en wilt gij er nog velen doen komen, Heere, die waarachtige kennis van u en van uw wegen mogen ontvangen en die u mogen leren dienen en vrezen in oprechtheid des harten. Laat het evangelie in al zijn eenvoud en in al zijn zuiverheid getrouw gepredikt mogen worden, te midden van zoveel wat de waarheid van uw woord geweld aandoet. Heere, laat uw knechten die gij zelf geroepen en gezonden hebt van u de bekwaamheid mogen ontvangen om te spreken naar de mening van uw geest. En wilt gij zo ook in onze tijd nog aan uw werk, aan het werk uw handen gedenken. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere. Zegen ook diegenen die niet naar uw huis konden komen. U kent hun omstandigheden, u kent hun noden, Heere. Denk aan hen in dagen van ziekte en van ouderdom en gebreken. Denk aan hen, Heere, in de noden van het lichaam, maar bijzonder ook wat betreft de noden van de ziel. O, er is geen weg waarlangs wij geholpen kunnen worden dan alleen de weg naar u. En er is geen God die ons uitkomst kan geven in welke nood van het leven ook dan de enige en de waarachtige God, gij zelf, o Heere. Leer het ons dan in welke weg gij ons ook leidt om de toevlucht te nemen tot u en bij u te schuilen. Ja, om dat te beoefenen wat de dichter mocht beoefenen en waarvan hij mocht getuigen. Bij u schuil ik. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. Lichamelijke, geestelijke, tijdelijke, eeuwige. Heere, vervul ze uit uw volheid en doe het alles om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 110, het eerste, tweede en vierde vers. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. De Heere heeft zijn woord zelf geopenbaard en toen heeft hij dat daarna nader ontwikkeld, nader uitgewerkt, nader bekendgemaakt. Steeds weer nieuwe aspecten van het evangelie heeft de Heere verkondigd en laten verkondigen. Hij heeft het zelf eerst bekendgemaakt aan zijn knechten, de patriarchen zoals we een vorige gelegenheid zagen, en de profeten zoals we vanmorgen willen zien. De Heere heeft het zijn knechten eerst zelf doen zien en doen horen, en hij heeft ze daarna gebruikt om het anderen te verkondigen. Niet alleen de patriarchen zijn daarbij gebruikt, maar ook de profeten. En als onze catechismus het heeft over de profeten, dan geloof ik dat we dat heel breed mogen opvatten en niet alleen denken aan de zogenaamde schriftprofeten. Schriftprofeten, dat zijn die profeten waar we geschriften van hebben in de Bijbel, in het Oude Testament, Jesaja, Jeremia enzovoort, de grote en de kleine profeten zoals ze wel onderscheiden worden. Maar het woord profeten in antwoord 19 van onze catechismus mag veel breder opgevat worden. Dat omvat niet alleen de schriftprofeten, maar dat omvat eigenlijk een ieder die door God gebruikt is om te spreken het woord van God. En dan begin ik maar met Mozes. Mozes is niet een van de schriftprofeten, maar Mozes was wel een profeet. Hij zegt het zelf, ik zal u straks de tekst noemen. En na Mozes krijgen we er nog veel meer. Krijgen we ze ook uit de tijd van de richteren. Samuel wordt in dat opzicht ook een profeet genoemd. David is een profeet. En zo zijn er nog veel meer. Eigenlijk wil ik dat woord profeten verstaan in de zin, in deze zin, dat de Heere door de ganse oud-testamentische tijd heen steeds weer mensen heeft gebruikt om zijn woord, om zijn evangelie te verkondigen en om de boodschap die hij in beginsel in de moederbelofte gegeven had en die hij tot en met Jacob nader uitgewerkt heeft in de tijd van de patriarchen, ook later nog weer heeft vollediger gemaakt, nog later weer heeft meer en meer bekend gemaakt, zodat het volk van Israël een steeds dieper inzicht mocht ontvangen in wat het evangelie is. En in wie, en een inzicht ontvangen in wie de Heere Jezus zal zijn. Om de veelheid van stof die het Oude Testament ons in dit opzicht geeft een klein beetje te ordenen, zou ik u willen voorstellen om met elkaar dit schema te volgen in de prediking, namelijk dat in het Oude Testament ons die Christus als de inhoud van het evangelie verkondigd wordt als profeet, priester en koning. En daarmee is eigenlijk bijna alles al gezegd, want onder dat profetische, priesterlijke en koninklijke ambt van Christus laat zich al zijn arbeid, al zijn werk ook samenvatten. En inderdaad, niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament, ook de boodschap van de profeten, spreekt ons van Christus als profeet en van zijn profetisch werk. Van Christus als priester en zijn priesterlijk werk. Van Christus als koning en zijn koninklijke arbeid. Om maar bij het eerste te beginnen, en dan ben ik direct terug bij Mozes. In Deuteronomium 18, het 15e en het 18e vers, lezen wij dit woord, gesproken door Mozes, een profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, en daar zegt Mozes van zichzelf dus dat de Heere hem profeet gemaakt heeft, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. En dan in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk. Een profeet, zo zegt de Heere, zal ik hun verwekken uit het midden uwer broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken. Alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden. De man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Daar kondigt Mozes aan dat er een profeet zal komen. En wie is die profeet? Op wie doelt Mozes? Doelt hij op een van de groten die straks even later zal komen? Denk aan Jesaja of Jeremia of Ezekiel. Nee, Mozes heeft het oog op een andere profeet. Hoe weten we dat? Wel, dat laat de schrift ons ook duidelijk weten. Leest u maar naast Deuteronomium 18 het woord van Petrus in Handelingen 3. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En Petrus spreekt deze woorden met het oog op de Heere Jezus Christus. Hem heeft hij kort tevoren genoemd. Over hem gaat deze prediking. En in hem, zegt Petrus, is dat woord van Mozes vervuld geworden. Hij is die profeet. In zijn mond heeft God zijn woorden gelegd. En de mens is geroepen en verplicht om naar de woorden van deze profeet te luisteren. En wie naar hem niet hoort, God zal het om hem, aan hem bezoeken. Dus het is duidelijk, hier is een profetische aankondiging van Christus in zijn profetisch ambt en werk. Wat is Christus als profeet? En wat is het werk van een profeet? Wel, we hebben het eigenlijk al gelezen. Een profeet is iemand in wiens mond de woorden van de Heere gelegd worden. En die dus in Gods naam Gods woord mag verkondigen. Die dat doet met het gezag van de Heere zelf. En daarom staat er ook bij dat als iemand naar de woorden van de profeet niet hoort, dan verwerpt hij God zelf. En dat zal God bezoeken. Ja, dat neemt de Heere zo ernstig op dat hij dat gaat vergelden. Dat zal hij bestraffen. Die ongehoorzame zal worden uitgeroeid. Een profeet spreekt dus het woord van God. En dat wordt dus hier aangekondigd van de Heere Jezus Christus. Dat was tot nog toe zo niet bekendgemaakt. Het volk wist al van hem als het vrouwenzaad. Het volk wist van hem als degene die troost zou brengen. Het volk wist van hem ook dat hij zegen zou brengen. Niet alleen voor één volk in deze wereld, maar voor alle geslachten van de aardbodem. Het volk kon weten uit de openbaring via de patriarchen dat hij de rustaanbrenger zou zijn. Maar nu gaat de Heere nog meer van hem openbaren. Nu gaat hij die gestalte van Christus nog duidelijker zichtbaar maken. Nu gaat hij hem bekendmaken als de gezant, als de gezondene van de Vader. Die komen zal met het woord van God en die spreken zal met het gezag van de Heere. Die de woorden Gods mag verkondigen. En we weten uit het Nieuwe Testament hoe de Heere Jezus dat gedaan heeft. Hoe hij die in de volheid des tijds verschenen is, het woord van God heeft geboodschapt. We weten hoe hij in getrouwheid gesproken heeft. We weten hoe hij de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. We weten dat hij gedaan heeft wat Mozes niet kon en wat Jeremia niet kon en wat geen enkele van de profeten ooit heeft kunnen doen. Johannes zegt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie dat deze profeet heeft ons de Vader verklaard. Dat heeft niemand kunnen doen. Ze hebben wel over God kunnen spreken, maar alleen maar zover de Heere hen daar eerst kennis van gegeven had. en openbaring van geschonken had. En verder konden ze niet gaan. Maar deze profeet die de eigen zoon van God is, die in de schoot des vaders is. Hij kent God omdat hij van hetzelfde wezen is. En hij is gekomen om ons de vader te verklaren, zegt Johannes. En hij heeft daarom niet maar een deel, maar hij heeft de volle raad Gods tot onze verlossing volkomen geopenbaard. Dat heeft het volk in de dagen van het Oude Testament al mogen horen toezeggen. En door middel van de toezeggingen in deze richting mocht hun hart begeerig gemaakt worden om naar hem en naar zijn woord, of beter naar Gods woord, door zijn mond te mogen luisteren. Gemeente, dat volk moest nog leven bij de toezegging van de komende profeet. Wij mogen weten dat die profeet gekomen is. En dat hij gesproken heeft. Maar dan geldt ook in onze tijd en met name voor ons die dat woord van deze profeet op zoveel wijze hebben gehoord. Dan geldt van ons dat een ieder die hem ongehoorzaam is, moet weten dat God dat over hem bezoeken zal. Hij komt om te spreken alles wat wij moeten weten tot zaligheid. En hij heeft dat in alle liefde en in alle bewogenheid gedaan. En hij zendt nog zijn dienstknechten, opdat ze zijn woord zouden verkondigen en in zijn naam, zijn vloek en zijn zegeningen de mensen zouden aandringen. Maar dan geldt het inderdaad dat als dat woord tot ons komt, de Heere ons van ons verwacht dat wij zullen horen. En horen moet gevolgd worden door gehoorzamen. En elke ziel die aan dat woord van de Heere geen gehoor geeft, elke ziel die het woord Gods door Christus gesproken naast zich neerlegt, van die zal de Heere het zoeken. Wij mogen onder de profetische bediening van de Heere Jezus verkeren, gemeente. Wij mogen weten, meer nog en rijker nog en vollediger nog dan het volk van Israël in de dagen van ouds, wat de wil Gods is. Want deze profeet is gekomen en heeft ons de volle raad Gods geopenbaard. En de vraag komt dan vanzelf spreken tot ons, wat hebben wij met zijn woord en met zijn bediening gedaan? Wat is de vrucht van dat woord dat hij tot ons gesproken heeft? Zijn wij nog mensen die onze oren hebben toegestopt en die weigeren te horen? Of is ons oor ontsloten en is ons hart open gegaan en hebben wij dat woord van hem leren lief krijgen? Hebben wij, om het maar zo te zeggen, iets gekregen van de gestalte die we aantreffen bij Maria en Bethanië, toen deze profeet daar kwam en toen hij daar in dat huis van Maria, Martha en Lazarus zijn profetisch werk ging doen, zijn ambt ging bedienen door onderwijs te geven en door de raad Gods bekend te maken. Toen zat Maria aan zijn voeten. Waarom zat ze daar? Ze zat daar omdat zij begeerte gekregen had om zich te laten onderwijzen. Ze had een band aan hem, ze had een band aan zijn woord gekregen, net als Petrus, die ervan getuigt, Heere, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Petrus had Christus' profetische bediening lief gekregen, en daarom kon hij die woorden niet meer missen, en daarom wilde hij ze niet missen, en dat was de reden dat hij de Heere niet kon verlaten en niet bij hem weg kon. En zo zat Maria daar, en al was er veel werk te doen, en al had ze ook inderdaad wel het besef dat dat werk ook gebeuren moest, ze had er iets van begrepen, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En waar zoek je dat? En waar kun je dat vinden? Aan de voeten van de gezegende profeet, die de woorden Gods spreekt. En daar heeft ze een plaats gezocht. Want haar ziel hongerde naar het woord des levens. haar ziel dorste naar het getuigenis van Gods genade. Dat kwam van de lippen waar genade op was uitgestort. En daarom zat ze daar. Gemeente, kent u die plaats? Kent u die gestalte des harten? Is dat profetische werk van de Heere u dierbaar geworden? Is Hij, die door God gezonden is met de woorden Gods, u alles waard geworden als we Hem niet kennen? En als wij zijn werk in dit opzicht niet begeren, dan horen wij bij die mensen die het woord misschien wel horen met ons oor, maar die het daarna vergeten. En die dan ook niet worden daders des woords. En die voortgaan op de weg die we zelf gekozen hebben. En die zijn lieflijke nodigingen en zijn ernstige waarschuwingen, zijn welmenend aanbod en alles wat hij zegt, laten voor wat het is. Dan kunt u toch wel begrijpen, dan zal de Heere dat toch moeten bezoeken. Als de arbeid van deze profeet niet gekend en niet erkend en niet gewaardeerd en niet bemind wordt, dan zal de Heere dat toch niet straffeloos kunnen aanschouwen. Hij zal dat zoeken. Ja, erger. Petrus zegt daarvan, zulk een ziel zal worden uitgeroeid uit het volk. En daarom bid veel om geopende oren, bid veel om die Maria-gestalte, bid veel om die innerlijke overtuiging die Petrus ertoe bracht om te zeggen, Heere, waar zullen we anders heen gaan? Bij niemand kunnen we de woorden van het eeuwige leven horen, maar alleen bij u. Laat dat door genade de gestalte van uw ziel mogen zijn of worden. Zo wordt Christus dan in het Oude Testament als profeet aangekondigd. Niet alleen als profeet, ook als priester. En nu komen wij tot een aspect van het werken van de persoon van Christus, waar het Oude Testament zo gevarieerd en zo rijk over spreekt, dat het eigenlijk moeilijk is om een keus te doen uit de teksten die daarover spreken. Ik denk dat we misschien het beste eraan doen om te komen bij die psalm die we met elkaar gelezen hebben. Vooral ook omdat in die psalm ook dat derde ambt van Christus naar voren treedt, namelijk zijn koninklijk ambt. Maar daar is zeker ook sprake van zijn priesterwerk. Psalm 110. En dat is de psalm die het meest geciteerd wordt van alle psalmen en van alle stukken van het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Dat is een psalm die de Heere Jezus duidelijk op zichzelf betrekt. Het getuigenis van deze psalm vinden we herhaaldelijk terug, zien we herhaaldelijk terugkeren in het Nieuwe Testament. Wel nu, daar staat van de Heere Jezus dat hij priester is. De Heere, vers 4, de Heere heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat slaat op de Heere Jezus, dat is zonneklaar. Dat is duidelijk, dat wordt ons in de Hebreeënbrief, bijvoorbeeld het 5e hoofdstuk, het 6e vers, duidelijk aangetoond. Christus is priester. En dat is niet de enige plaats in het Oude Testament, er zijn nog vele andere plaatsen die daarvan spreken. Als u met mij nagaat wat de schrift daarvan zegt ten aanzien van zijn werk. Wat is een priester, wat doet een priester? Jongens en meisjes, wat doet een priester? Het eerste waar je aan denkt als je denkt aan een priester in het Oude Testament, dat is, waar vind je een priester? Waar zijn ze aan het werk? In de tempel, nietwaar? Wat doen ze in die tempel? Daar komt een Israëliet met een offerdier aan. Een lam of een rund of een ander dier uit zijn kudde. En dat komt hij brengen omdat hij verzoening zoekt voor zijn zonde. En hij brengt dat dier naar de priester. En de priester gaat dat dier slachten. Hij gaat dat dier offeren. Dat is het eerste waar je aan denkt, als je het over een priester hebt. Het Oude Testament laat ons dat priesterwerk zo vaak zien. Priesters zijn er om het offer op het altaar te leggen. En dan, wat doet een priester nog meer? Priesters zijn er ook om te bidden voor het volk. Voor het volk tot de Heere te naderen. en priesters zijn er ook om het volk te zegenen. Denk maar aan Zacharias. Hij kon de zegen niet uitspreken vanwege het feit dat hij met stomheid geslagen was. Maar het volk wachtte in de voorhof totdat de priester zou komen om in de naam van de Heere de zegen op het volk te leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. Priesters zijn er dus om te offeren en te bidden en te zegenen. En dat vinden wij nu allemaal terug in het Oude Testament ook ten aanzien van de Heere Jezus Christus. Offeren. Wie denkt er met mij niet aan dat hoofdstuk waarin hij getekend wordt als de lijdende knecht des Heeren die zelf het offer is. En die zichzelf in de dood gaat geven. Om zo verzoening te doen voor de zonde van zijn volk, als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij is priester en offer tegelijk. Hij gaat zichzelf offeren. Hij gaat zichzelf aan God aanbieden, opdat er door zijn dood en bloedstorting verzoening is voor de zonden van zijn volk. En zo spreekt de schrift over het offer dat door Christus als priester gebracht wordt en waardoor de weg tot God gebaand wordt. De priester bidt voor het volk. De priester doet voorbeden voor de zijnen. De priester brengt ook zegen over zijn volk. Gemeente, ik vraag u, zoals ik u zo pas gevraagd heb, wat kent u van het profetische werk van Christus nu, wat kent u van het priesterlijke werk van de Heere Jezus? Hij is diegene die de zonde van zijn erfdeel verzoent. Denk maar aan wat de profeet Micha daarvan zegt. Laat ik u dat maar lezen. Dan ziet u het effect. Dan ziet u het resultaat van het priesterlijke werk van de Heere Jezus. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Hoe kan de Heere dat doen? Dat kan de Heere alleen maar doen op grond van het priesterwerk van de Heere Jezus Christus. Ach, zonder het werk van de priester staat de mens schuldig. Zonder het offer, zonder dat het offer gebracht en zonder dat het offer aangenomen is, staat de mens in zijn zonde voor God. En zal hij in zijn zonde veroordeeld moeten worden. En zal hij vanwege zijn zonde moeten wegzinken in de diepten der hel. Maar als het offer gebracht is, als de priester zijn werk gedaan heeft, en als dat priester, die priester niet een offer gebracht heeft van een dier of hoe dan ook, en als hij niet met dierenbloed in het heiligdom is ingegaan, maar met zijn eigen bloed, als de priester zichzelf Gode onstraffelijk geofferd heeft, dan is er een mogelijkheid dat gebeuren gaat wat Micha hier mag aankondigen, dat de Heere de zonden in de diepte der zee zal werpen en dat hij onze ongerechtigheden zal dempen. Ja, dan wordt het gezien, dan wordt het ervaren en beleefd dat de Heere God is die de ongerechtigheid vergeet en die de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. En daarom, gemeente, of u het weet of niet weet, wij hebben een priester nodig. Wij hebben die priester nodig die ons in het Oude Testament is aangekondigd en die in het Nieuwe gekomen is en die in het Nieuwe Testament gewerkt heeft, die zijn bloed gegeven heeft, die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Zonder zijn onderwijs zijn we dwaas en verduisterd en blind en komen we om in ons onverstand. Maar zonder zijn priesterwerk staan we in onze schuld en gaan we in onze schuld en met onze zonden overdekt verloren. Want we kunnen zonder die priester en we kunnen zonder zijn offer nooit voor God bestaan. We kunnen niet tot hem naderen en we kunnen niet in zijn gemeenschap leven. Onze zonden maken scheiding en daarom we hebben een priester nodig. Gemeente, hebt u daar besef van? Hebt u daar kennis van gekregen? Of kunt u het nog zonder die priester stellen? En kunt u nog zonder hem leven? Leeft u in de praktijk van het leven van alle dag nog zonder hem? Misschien wel wat godsdienst en wat uiterlijke vormen, maar zonder dat ons hart een wezenlijke band aan hem kent, zonder dat onze ziel heeft leren schreien om de kracht van dat bloed te mogen kennen, zonder dat we er echt besef van gekregen hebben dat onze zonden scheiding maken tussen de Heere en onze ziel. Laat het woord van de Heere u overtuigen. De Heere heeft ons niet voor niets in zijn woord het evangelie geopenbaard en in dat evangelie gesproken over Christus de priester en over zijn offeranden en over zijn voorbeden en zijn zegen. De Heere heeft die dingen geopenbaard, opdat we ze zouden weten. En waarom moeten we ze weten? Opdat we ze persoonlijk zouden leren zoeken. Opdat we de deelachtigmaking ervan zouden begeren. Opdat ons hart naar de Heere zou uitgaan. Opdat we hem zouden smeken om iets van de kracht van zijn dierbaar bloed, de kracht van zijn offer te mogen kennen. Opdat we de Heere zouden smeken dat ook wij onder zijn voorbeden begrepen zouden mogen liggen. Dat we de Heere zouden leren nodig krijgen om uit zijn doorboorde middelaarshanden ook waarachtige zegen en genade te ontvangen. Buiten die priester is ons leven aan het dood en aan het verderf prijsgegeven. En daarom zoek toch die genade deelachtig te mogen zijn, dat u in dat werk van de priester begrepen bent. De Heere heeft het gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid. En zoals de Heere dat van Christus gezegd heeft, zo houdt hij het ook vast, zo blijft het ook waar. Maar dat houdt dan ook in dat wij tot die priester moeten gaan. Is er hier iemand die een geweten heeft dat hem aanklaagt? Is er hier iemand die weet, die door Gods geest overtuigd is geworden in zijn binnenste, dat er zonde in zijn leven is? Is er iemand die het gezien heeft dat wat hij ook zou proberen en wat hij ook zou ondernemen, hij niet in staat is om die schuld weg te nemen en die ongerechtigheid te verzoenen? Is er iemand die ontdekt heeft dat zijn eigen offers en zijn eigen voortbrengselen niet in staat zijn om ons één stap dichter naar weg naar de hemel te brengen en één stap dichter tot God te brengen? Wij banen de weg niet. Wij maken het niet in orde tussen de Heere en onze ziel. Is er iemand die geleerd heeft dat hij moet leven door de gerechtigheid van een ander, door het offer van een ander? Wat hij zelf ook aan offers zou brengen, het baat hem niet. Wat hij zelf ook aan tranen zou plengen, het helpt hem niet. Hij heeft nodig dat er een priester voor hem tussen treedt. Dat een priester voor hem het offer op het altaar legt. Dat een priester voor hem de weg baant tot God. En dat een priester hem met God verzoent. En dat een priester hem ook de vrede en de zegen schenkt in naam van de Heere. Zijn er zulken in ons midden? Wel, zo'n priester is er. De Heere heeft het van hem getuigd. Gij zijt priester. En iemand die tot deze priester vlucht, en iemand die tot deze priester zijn toevlucht neemt, en die zijn hoop op hem vestigt, en die zijn vertrouwen op hem stelt, die komt terecht bij die priester die God zelf gegeven heeft. Nee, die bedriegt zich niet, die vergist zich niet. Iemand die tot hem vlucht, die gaat in de weg van Gods inzettingen, en die mag het ondervinden, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan is er ook in de oud-testamentische openbaring Zo veel al gezegd over dat derde werk van Christus, zijn koninklijke. En ik denk dat het Oude Testament hier, ten aanzien van de ambten van Christus, het volledigst is. Hier voegt, op dit punt voegt het Nieuwe Testament eigenlijk niet eens zo heel veel meer toe. Ten aanzien van het koninklijke ambt van Christus wordt er heel veel, ook door de profeten al geopenbaard. Laat ik u een enkel voorbeeld noemen uit de tweede psalm. Daar zegt de Heere van zijn zoon, van de Heere Jezus Christus. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En dan voorts al die teksten die misschien in de eerste plaats wel slaan op David. Maar die in David tegelijk op Davids zoon slaan. Denk aan de 89ste psalm. Denk aan de 72ste psalm. Denk ook aan die 110e psalm die we met elkaar gelezen hebben. Ik denk nu niet aan het vierde, maar aan het eerste vers. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. De Heere heeft tot Davids Heere, tot Davids Christus gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Wat is dat? Dat is in de troon. Dat is de plaats van de koning. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter, wat is dat? Dat is de rijksstaf. Die hoort in de handen van de koning. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. En het laatste van de psalm. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Dan gaat het over de overwinning die de koning zal behalen in de strijd met zijn vijanden. En zo zijn er ook in de profeten vele, vele plaatsen die van dat koninklijke werk van de Heere spreken. Jesaja, ik noemde u Jesaja 53 een ogenblik geleden, het hoofdstuk van de lijdende Christus. Jesaja 52... spreekt van de koninklijke Christus, van de verheerlijkte, van de verhoogde Christus. Zie, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Een koning. Hij is er om zijn volk te regeren, om wetten te maken en wetten te houden. Zijn volk aan die wetten te binden. Koning is er om zijn volk te leiden en te besturen, het welzijn van zijn volk te zoeken. Een koning is er om zijn volk in dagen van gevaar te beschermen, te verdedigen tegen de vijanden. Een koning is er om zijn volk veiligheid te schenken. Ach, en dat is ook in de Heere Jezus allemaal vervuld, niet waar? Hij is die koning die zijn wetten geeft, die zijn volk onder zijn juk brengt. Maar zijn juk is zacht en zijn last is licht. Hij is die zijn volk leidt in de paden van de gerechtigheid, in de paden van het woord. Hij gaat hen regeren door zijn woord en geest. Niet alleen maar uitwendig, maar ook inwendig, door zijn wet in hun binnenste te schrijven en door zijn geest in hun binnenste te doen wonen. En zo gaat hij, ik denk weer aan die 110e psalm, zo gaat hij zijn volk gewillig maken. Dit is een koning, anders dan andere koningen, die toegang heeft tot het hart van zijn onderdanen. Die niet alleen maar wetten geeft en maakt en uitvaardigt en handhaaft en overtreding van de wetten straft. Dat kunnen aardse koningen en aardse regeringen ook nog doen. Maar deze koning heeft ook de macht om in het hart van zijn volk liefde tot zijn wetten te wekken. En hij doet dat ook. Hij regeert door zijn woord en geest. En door zijn woord en geest maakt hij hen gewillig. Maakt hij hen gelijkvormig aan zijn rechten en aan zijn inzettingen. Geeft hij hen het gebed in de ziel. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo regeert hij. Vandaar dat de dichter kan zeggen, uw dienst is een liefdedienst. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En hier hebt u nu tegelijk het onderscheid tussen degene die God dient met het hart en die hem alleen maar uiterlijk dient. Want die hem dient met het hart, die kan dat zeggen. Heer, uw dienst is een liefdedienst. Die voelt dat niet als een juk dat knelt. Die voelt dat niet als een last die hem neerdrukt. Die voelt dat niet als een lijst van geboden en verboden. Waar hij zich aan moet houden en die hij moet onderhouden. Maar die heeft er een lust in gekregen om Gods wet, om die wet van de koning te overdenken en te bepeinzen dag en nacht. Dat is een lust. Dat is een begeerte. Dat is een vreugde. Maar iemand die de Heere alleen maar uiterlijk dient. Iemand die alleen maar uiterlijk in het pad loopt. Iemand die alleen maar zich aan de buitenkant aan het gezag van deze koning onderwerpt. Die heeft een hart dat voortdurend rebelleert. Hij mag in het uiterlijke van zijn leven alle rebellie schuwen. En hij mag nog zo gewillig en volgzaam lijken te zijn. Maar in zijn hart is er voortdurend opstand en rebellie. Want hij heeft er geen lust in om dat te doen wat God van hem vraagt. Om zo te leven zoals die koning het van hem eist. Waarom niet? Omdat hij ten diepste geen band aan die koning heeft. Omdat hij ten diepste geen liefde tot de koning zelf heeft. Omdat hij die koning nooit gekend heeft in zijn schoonheid. Omdat hij die koning nooit ontmoet heeft in zijn zaligmakend werk. Omdat hij die koning niet als priester heeft leren kennen. En omdat hij het profetische woord van de koning niet heeft leren waarderen. Daarom is de wet van de koning hem ten diepste een last. Maar zalig is het volk dat Sions vorst mag erkennen voor zijn Heer. Zalig is het volk dat mag buigen in gewilligheid des harten voor deze koning. En dat het mag zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. Zalig is het volk dat gewillig is in de dag van de heerkracht van die koning. Een heilig sieraad. Jazeker, want die koning heeft sieraden. Die koning is glorierijk, die koning is vol schoonheid, maar hij gaat zijn volk ook versieren met heil. Hij gaat zijn volk ook schoonmaken, hij gaat zijn volk ook heilige sieradien geven. Die koning regeert, die koning beschermt ook. Want als u nu vraagt wat heeft dat volk aan die koning, dan kunt u zeggen dat die koning geeft goede wetten. Die koning geeft gezegende wetten tot heil van het volk. Maar die koning doet ook nog meer. Die koning die treedt ook op voor zijn volk in de dag van de strijd. In de dag van de aanvechting. In de dag waarin het volk aangevallen wordt door de machten van de vijanden. Die koning zal de vijanden verpletteren. Komt een tijd dat hij ze allen zal verbrijzelen als pottenbakkers vaatwerk. Zo zegt ook de tweede psalm. En de 110e psalm spreekt in andere woorden dezelfde taal. En zo spreekt het Oude Testament meer. Die koning zal zijn vijanden verdelgen. En hij zal zijn volk in zijn overwinning doen delen. Die koning beschermt. En achter het schild van die koning zijn de zijnen veilig. Die koning voor hen strijdt, dan mogen zij weten dat hun veiligheid gegarandeerd is. Als die koning het voor hen opneemt, dan mogen ze het bij tijden ook ondervinden dat de vijand uit de buurt moet blijven. Ze kunnen nog zo bestreden worden en nog zo aangevochten van buiten, van binnen. Maar als de koning opstaat om hen te beschermen en al zijn vijanden te doen vluchten, dan komt er weer vrede in de ziel. En dan is dat niet te danken aan eigen inspanning en eigen getrouwheid in de strijd. Nee, dan is dat te danken aan de koning die het voor zijn volk heeft opgenomen. En die zijn volk voortdurend zal beschermen in de schaduw van zijn rechterhand. Dan kan er niemand, niet in de wereld en niet in de hel, iets bedenken of iets uitvoeren waardoor zijn volk schade zou kunnen lijden. Ik lees u een woord uit de profetie van Jesaja dat ziet op dat koninklijke werk van Christus waarin hij zijn volk bescherming geeft. Zie, zegt deze koning, ik heb de smid geschapen. die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Dat wil zeggen, de Heere kondigt hier aan dat hij de verderver, dat hij noemt hem hier de smid geschapen heeft, die smid die zijn volk in de smeltkroes zal werpen, die zijn volk mogelijk kwaad zal aandoen. Maar, zegt de koning, ik heb ook de verderver geschapen om te vernielen. De verderver die smid krachteloos en machteloos zal maken. En dan zegt de koning erbij, alle instrument dat tegen u bedacht bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve van de knechten des Heren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. En zo zal de Heere voor een volkomen verlossing zorgen. Een verlossing die hij als profeet aankondigt. Een verlossing die hij als profeet, als priester verwerft. Een verlossing waar hij als koning bij beschermt en bewaart. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hem die zich bekeren van de overtredingen Jacob, spreekt de Heere. O, wat een troost bevat dat koninklijke werk van Christus voor al zijn volk, voor zijn volk onder bestrijding, voor zijn volk te midden van de machten van de vijanden. Het is onbestaanbaar dat iemand die de Heere mag vrezen in eigen kracht zou kunnen staande blijven. Het is onmogelijk om tegen die geweldige vijandelijke machten de wapens te trekken en staande te blijven in de boze dag. In eigen kracht. Het is onmogelijk. Maar wat is het dan een troost? Wat is het dan een bemoediging? Als het volk in de verdrukking het weer mag weten dat de Heere hulp besteld heeft bij een held. En dat de Heere gezorgd heeft voor een machtige vorst. Die spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. Maar die ook spreekt en zijn vijanden zijn er niet meer. En die gebiedt en zijn vijanden zijn op de vlucht geslagen. Wat is het een troost dat de Heere zijn volk in het strijdperk van dat leven niet alleen laat. Maar dat hij hen een sterke held terzij doet staan. Een koning die hen beschermt en die hen beschut. En die het hen aan niets doet ontbreken. Hij geeft hen wetten. Hij geeft hen bescherming en het derde, hij geeft hun ook levensonderhoud. Hij onderhoudt hun lot. Hij voorziet in al hun noden. Hij is zoals Jozef, de onderkoning van Egypte, degene die het volk in leven houdt. Ja, deze koning, hij houdt hen ook geestelijk in leven. Niet alleen door de vijanden te verdrijven, maar door in hun ziel ook steeds weer opnieuw van zijn genade in te storten. Om door in zijn ziel steeds weer de hemelse gaven te schenken, waardoor zij voort kunnen. Voort op de weg die naar boven leidt. Te midden van alle beproeving en bestrijding, hij houdt hen vast. Hij houdt hen staande en hij leidt hen voort. Totdat ze straks aankomen in Sion's gouden Godstad. Waar zij, de profeet, de priester en de koning, in ongekende schoonheid mogen zien. En waar ze pas ten volle zullen verstaan. Wat hij voor hen gedaan heeft. Hoe hij voor hen gezorgd heeft. Ja, dat ze al hun zaligheid. Van begin tot eind. En alles wat er tussen begin en eind in ligt. Dat ze al hun zaligheid alleen aan deze Heere Jezus Christus. Deze inhoud van het evangelie te danken hebben. En dan zullen ze hem en in hem ook de Vader en de Geest. Alle eer en aanbidding toebrengen. Omdat hij hen gekocht heeft met zijn bloed en beschermd door zijn geest. Maar omdat de Vader hem al in de wereld gezonden heeft, daarom krijgt ook de Vader de eer. En omdat de Geest het uit Christus genomen heeft. uit zijn profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt. En hen zo heeft verdiend. Ja, daarom krijgt de drie-enige God al de eer van de Nieuw-Testamentische kerk en van de Oud-Testamentische kerk net zo goed. Johannes ziet de 24 ouderlingen, 12 uit het Oude, 12 uit het Nieuwe Testament, die de kerk, de ganse kerk van Christus vertegenwoordigen. En hij ziet hem buigen voor dat lam en voor de God van dat lam. En hij ziet haar hen kronen neerwerpen voor de troon van God. Want gij zijt waardig om te ontvangen alle eer, alle aanbidding en dankzegging. Amen. We zingen Psalm 89 en daarvan het 9e vers. Is uw goedheid dat we vanmorgen nog een ogenblik hebben mogen luisteren naar het evangelie van de Heere Jezus Christus. Wat hebt gij een volkomen werk gedaan en een volkomen zaligmaker gegeven. Maar nu moeten wij hem leren kennen. In hem moeten we gevonden worden. Hij moet ons deel worden. Want alleen dan zijn we veilig. Alleen dan zullen we verlost zijn. Heere, geef ons ogen om hem te zien. Geef ons een hart dat naar zijn werk verlangt en begeert. Een hart dat begeerig is om aan zijn voeten te zitten en om zijn profetisch onderwijs te ontvangen. Geef ons een hart dat tot hem vlucht en dat zijn toevlucht zoekt in dat bloed van Christus, dat bloed dat hij als priester heeft geplengd. Geef ons een hart dat buigt onder zijn scepter, dat we gewillig mogen zijn in de dag van zijn heerkracht en dat we het weten mogen veilig te zijn achter zijn bescherming. Heere, wij bidden u, maak plaats voor die dingen en waar gij er plaats voor gemaakt hebt en waar gij het in beginsel verklaard hebt, wilt gij meer en meer doen zien en rijker doen verstaan en dieper inleiden in deze heilgeheimen, opdat Christus gestalte mag krijgen, ja, opdat hij gekend mag worden, opdat hij bemind mag worden, opdat hij gediend en gevreesd mag worden, opdat uw volk zich meer en meer in hem mag verblijden, en opdat ze het verstaan mag, Heere, hoe al uw kinderen het moeten leren, om door hem en door zijn werk zalig te worden. Heere, wilt gij uzelf zo verheerlijken? Wilt gij door uw Heilige Geest uzelf groot maken in uw bediening. En wilt gij het zo maken, Heere, dat dat deel, dat evangelie, die centrale boodschap van uw goddelijk woord, meer en meer betekenis mag krijgen voor ons en vrucht mag dragen in ons leven. En zij die hem niet kennen, zij die vreemd tegenover hem staan, zonder enige waarachtige kennis van hem of van zichzelf, die hem niet nodig hebben als profeet en niet nodig hebben als priester en hem niet begeren als koning. O Heere, word de zulken te sterk en trek hen met de koorden van uw liefde en wees gij hen genadig en goed door hen te doen zien hun grote nood, maar tegelijk te doen zien dat er in u nu een antwoord is op al die nood van het verloren mensenleven. Wilt gij dan genadig nog in de weg van, door het werk van uw geest, bekeren wat onbekeerd is in ons midden? En wilt gij zo uw naam verheerlijken? Om Jezus wil. Amen. 10e vers van Psalm 72. 72 vers 10. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.